Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 103 en daarvan het tweede en ook het vijfde vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het vijfde, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. En wat er verder volgt in Psalm 103 vers 2 en 5. gemeente, we willen deze middag samen ons geloof belijden en we zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 50 en daarvan het 9e vers. Versta dit toch, vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie dankbaar hart mij biedt ter offerhand, die geeft mij eer. En dan gaat de psalm ook daarin nog verder, als wij ook deze middag nadenken, gemeente, over de betekenis van het heilig avondmaal. Zitten hier ook die twee kanten in deze psalm, Psalm 50 en daarvan het 9e vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, het is uw goedheid en uw trouw dat wij hier ook deze middag weer opnieuw samen mogen komen in uw huis. Dat u tweemaal op een zondag, Heere, het ons vergunt om samen te komen rondom een geopende Bijbel. Dat u het bent, Heere, die spreekt en het is er, gebied en het staat er. En opnieuw mogen wij hier samen zijn. De deuren van uw huis mochten opengaan. En u hebt een woord voor ons allemaal. Wie we ook zijn. Hoe we hier ook naartoe gekomen zijn. Een woord voor onze kinderen. Een woord voor onze jongeren. Een woord voor onze ouderen. En mag het zijn, Heere, wilt u door uw Heilige Geest krachtig werken. Want u weet wel waar we mee bezig geweest zijn, ook in de afgelopen week. U kent ons hart, u kent ons leven. En Heere, dan mogen u danken voor de gezondheid en de kracht die u ons geeft. Want ook sommigen van ons kunnen er niet zijn, vanwege juist ziekte, zorgen. U weet ook wat het ons in beslag neemt, Heere, hoe onze gedachten zijn. Want ook die kunnen afdwalen, ook vanmiddag. Bij alles wat er misschien staat te gebeuren, ook in de komende week. Maar Heere, mag het dan zijn, als wij opnieuw nadenken over de instelling van u in het heilige avondmaal. En als wij dan ook uw woord lezen, en ook Heere, dat weet u, ook in ons hart dat soms ervaren, die spanning, o Heere, dat ik mij niet een oordeel eet of drink. Als we bij zo'n teer onderwerp komen als het heilig avondmaal. En voor wie is dan dat heilig avondmaal? Mag het dan zijn, Heere, dat onze ogen gericht worden naar u, de enige offerande, Jezus Christus. Dat u voor eens en voor altijd, eenmaal, uw leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. Opdat wij mogen weten dat er verlossing ligt in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, geef ons zo ook onderwijs door de Heidelbergse catechismus heen, als we voor de derde maal ook samen ook nadenken over het heilig avondmaal. Heere, wilt u met ons zijn? Geef ons zo alles wat we nodig hebben. Heere, dan kent u ons leven, ons hart. Wij bidden, Heere, wilt u ook met hen zijn die met ons meekijken en meeluisteren? Die ook persoonlijk, Heere, ook dan soms ervaren, ook in de strijd van dit leven. Maar dan toch, Heere, geef dat we, ja, als het ware, avondmaal mogen vieren. In onze woonkamers. Om gemeenschap met u te oefenen door uw Heilige Geest. Wij kunnen dat nooit vanuit onszelf, Heere. We hoorden het zojuist ook in de psalm, die tweedeling. O, wat zijn wij mensen die bij u vandaan lopen. Want zijn wij mensen die uw genade zo nodig hebben. Wij kunnen niet zonder u. Maar geef dat we ons aan u uit mogen leveren. Voor het eerst of opnieuw. En dat wij zo u de eer mogen geven. De eer, Heere, die u toekomt. Dat wij u die zouden geven. Gedenk ons zo. En opent u zelf uw woord. Zegen allen, Heere, die een taak hebben in deze dienst. Of nu de kosterorganist is. Of degene die verantwoordelijk is voor de techniek. Of Heere, als we de gaven inzamelen. Mag het zijn tot uw eer. En mag het zo zijn dat uw woord klinken mag. Door een onheilige profeet heen. Maar dat u het bent die spreekt. Dan is het goed, Heere. Zo leggen we het in uw handen. En zo vragen we het van u. In de naam van uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig woord deze middag. En wij doen dat in 1 Korinthe 11. En we lezen met elkaar daarvan vanaf vers 17 tot en met vers 34, tot en met het einde. Je mag best weten, ik had eerst gedacht om twee schriftlezingen te laten lezen. Als het gaat om de betekenis, wat is nou het avondmaal en voor wie is het heilig avondmaal? En dan komen we eigenlijk ook bij Hebreeën 10, waar het gaat om het offer van de Heer Jezus, maar dat waren ook best nog wel stukken en ook de zondag 30 die we met elkaar lezen. Dus ik denk, we lezen met elkaar uit Gods heilig woord, 1 Korinthe 11, vanaf vers 17 tot 34, waarin we zowel zien de misstanden die er zijn, maar ook waar het avondmaal toe ingezet is. 1 Korinthe 11, vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk, dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig. En de ander is dronken. Hebt gij nog geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken, kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze middag. En met de hulp van de Heere willen we voor de laatste keer ook nu stilstaan bij het heilig avondmaal in deze derde zondag die daarover handelt. Zondag 30 van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 80 tot en met 82 lezen we met elkaar. Zondag 30 vanaf vers vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En wat wij door de Heilige Geest, Christus, worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders. En daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden die door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met het ware hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover de lezing uit de catechismus. En eigenlijk liggen er twee vragen voor ons. Hier drie vragen, maar eigenlijk twee kernvragen. Een onderscheid. Dit, wat is het heilige avondmaal? Wat is het precies? En dan zien we hoe de Rooms-Katholieke Kerk daarmee omgaat. En hoe wij ermee omgaan. En hoe gronden we dat dan op Gods woord? Dat, wat is het heilige avondmaal? En de tweede is, voor wie is het heilige avondmaal? Nou, die zichzelf mishagen. En niet in een zondig leven leiden, staat er. En dan hebben we in Korinthe 11 hebben we net al gelezen, snapt u? Het dus eigenlijk heel eenvoudig, wat en voor wie? Wat is het heilig avondmaal en voor wie is het heilig avondmaal? We gaan eerst samen zingen en dat is eigenlijk de kern van het avondmaal, zou ik bijna zeggen. Psalm 40, vers 4 en 5. Brandoffer nog offer voor de schuld voldeden niet, aan uw eis nog eer. Maar toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. En dan gaat die psalm verder. En dan mogen we ook zingen, hè? Vers 5. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Dat mag toch de ware avondmaalganger ook bezetten. Hè? Dat we ook in ons leven, ook daarin opgericht zijn. Psalm 40, gemeente, vers 4 en 5. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Als afsluiting van het seizoen organiseren de ijsbrekers aanstaande woensdag 13 mei een gezellige avond met bolen en patat eten in Elburg voor de jeugd van 12 jaar en ouder. We vertrekken om 5:30 vanaf de kerk. De flyer wordt ook gedeeld op de gemeente-app en daarop staat alle informatie die nodig is om je op te geven. Ook worden er nog gemeenteleden gevraagd die willen rijden. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag en zijn er twee diensten om 10:00 en om 4:00. Dan zullen er twee collecten zijn voor de eredienst en voor de schulddelging. De collecten in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het bouwfonds. Gemeente voor alle data geldt Deo voor Lente en wij zingen nu Psalm 40 vers 4 en 5. gemeente, jongens en meiden, tijdens mijn eindstage, toen ik alweer stage liep voor predikantschap, deed ik mijn laatste stage in Hasselt, hier niet zo ver vandaan. En het mooie was, Hasselt is een Hanzestadje, hè? En die heeft die grote Stefanuskerk, hè? Die pracht met dat prachtige orgel, dat kent u allemaal wel. En die hebben ook een Rooms-Katholieke parochie. En daar kwam ik in contact met een pastoor van Hasselt. En dat was een bijzondere ontmoeting met deze man. Want weet je wat hij zei? Hij zei nou, hij zegt, ik heb 's morgens moet ik dan vaak, moest hij ook in al die gemeentetjes voorgaan. Maar hij zegt, 's avonds ga ik altijd naar de catechismusprediking van dominee Westerhout, die toen in Hasselt stond. Maar, zei hij erbij, hij zegt, ik vind dat zo prachtig, de catechismus, want wat is nou het belangrijkste? Wat is nou je enige troost in leven en in sterven? Maar op één zondag, dan ben ik er niet. En hij zegt, dat is als zondag 30 van de Heidelbergse catechismus aan de beurt is. Nou, daar zijn we nu samen aanbeland, zondag 30. En dat is bijzonder, want laat dit nou juist wel een heel aangelegen punt zijn, als het daarom gaat. Hij zegt dus, ik kan met bijna heel de catechismus instemmen, behalve hier. Want wat staat er dan? Dat de paapse mis zelfs een vervloekte afgoderij is. Waar gaat het dan om? Gemeente, we zitten er al een beetje middenin, hè. Want de opstellers van de Heidelbergse catechismus, zou je kunnen zeggen, die kenden de Rooms-Katholieke kerk van binnenuit. Ze wisten het, wat er aan de hand was. Ze wisten wat daar gebeurde. En ze zagen hier juist een groot gevaar. In de eeuwen van de kerk was het accent steeds meer verschoven van de woordverkondiging, het woord centraal, zoals het hier ook ligt, woord centraal, naar beeldcentraal, naar de sacramenten, daar was het naartoe verschoven. Naar het heilig avondmaal, ook het accent in het heilig avondmaal was verschoven. En dat zorgde voor een grote dwaling in de kerk. En daar hebben onze reformatoren dus ook tegen geageerd. En daarom is het dus heel goed dat wij vanmiddag beseffen wat er op het spel staat als wij spreken over het heilig avondmaal. Dus dan komen we eerst bij de vraag, vraag 80, wat is nu eigenlijk het heilig avondmaal? Wat is dat dan precies? En ja, dan komt er straks ook wat er allemaal mis is. Wat het niet is, dat ook. De vraag begint dus met, welk onderscheid is er dus tussen het avondmaal en de paapse mis? Jongens en meiden, even gelijk bij jullie, paaps en mis. Dan denk jij aan andere dingen, denk ik, als wat het gaat. Paaps, je zou kunnen zeggen, en misschien dacht je dat wel, oh, dat is misschien wel een scheldwoord, paaps, je bent paaps. Nee, dat betekent de pauselijke mis. Dus de mis die onder de verantwoordelijkheid van de paus, die in plaats van Petrus gekomen is, hè, en Petrus in plaats van Christus, plaatsvindt. Onder de pauselijke mis. En mis is niet onze betekenis van het woordje mis, van het is mis met de mis. Dan zeg je, nou, dat klopt niet. Nee, mis is een ander woord voor eigenlijk, hoe kan ik het beste, eigenlijk de heilig avondmaal, dat snap je wel. Maar eigenlijk komt dat terug, is dat terug te herleiden uit een hele oud vroegchristelijke gewoonte, hoe dat er toen aan toe ging. En dat is best wel goed om eens eventjes daarnaar te luisteren. Dan was er na afloop van de godsdienstoefening, moet je voorstellen jongens en meiden, in de kerk. Dan was de preek gedaan, zoals wij met heilig avondmaal ook wel hebben, en vaak een kortere preek. En dan moesten alle catechisanten, dus je zou zeggen alle niet beleidende leden, moesten dan vertrekken. En dan werd er in het Latijn genoemd, dan klonk er, ita missa est concio. En dat was het teken waarin alle niet beleidende leden moesten vertrekken, de catechisanten. En dan kon het heilig avondmaal beginnen. Nou, hier zit al iets wat stuitert, hè, toch? Bij ons allemaal. Ja, ik snap het wel. Als je jong bent, dan zeg je van nou, een avondmaalsdienst duurt vaak ook wat langer. Maar hoe mooi is het dat je in je bank blijft zitten. En dat je ook, ook al mag je kerkelijk nog niet het recht hebben om deel te nemen. Dat je ziet wat hier gebeurt. Hoe belangrijk is dat? Ook voor jou. En ik hoop en bid dat het ook dat verlangen aanwakkert om de Heere ook daarin te dienen aan zijn tafel. We horen er straks nog wel wat meer over hoe dat nou precies in zijn werk gaat, gemeente. Maar het antwoord wat hier de opstellers van de Heidelbergse catechismus geven, die laten juist ook zien, eerst zien, wat is nou het heilige avondmaal wel? Wat lezen we dan? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dan gaat het nog door. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is en aan de rechterhand van God is zijn Vader. En daar van ons aangebeden wil worden. Je ziet aan alles, als je dit antwoord leest, gemeente, dat de opstellers hier uitvoerig over hebben nagedacht. Dat is zorgvuldig samengesteld. Het is een prachtig antwoord. Wat is nu het heilig avondmaal precies? Dan horen wij vergeving, eigenlijk verzekering van de vergeving van de zonden. Dat is het. Dat is wat. Dat werkt dus het heilig avondmaal uit, dat ik verzekerd word dat al mijn zonden vergeven zijn. Dat ervaar je soms. Soms ervaar je dat al in een week van voorbereiding. Dan leef je er naartoe en dan mag dat verlangen in je hart groeien en dan ervaar je iets wat er gebeurt, eigenlijk al in aanloop naar het heilig avondmaal, dat je weer bevestigd mag worden van vergeving van zonden. De vreugde van het wonder van vergeving. Soms ervaar je dat tijdens de bediening van het heilig avondmaal. En soms ervaar je dat er ook juist na de bediening van het heilig avondmaal. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Dat is dat je ervaart dat de Heilige Geest nu met kracht aanwezig is in dat heilig avondmaal. Maar nu formuleren de opstellers van de catechismus het heel precies. Dan zeggen zij, niet voor niks, het gaat om het enige offer van Jezus Christus dat Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Enig en eenmaal. Nou, en eigenlijk had ik hier Hebreeën 10 wel willen lezen. Hebreeën 10, dit laat iets zien van dat enige offer wat gebracht moest worden. U moet dat hoofdstuk thuis nog maar eens nalezen. Daar zie je dus de noodzaak van het offer van de Heer Jezus voor eens en voor altijd gedaan. Dus niet elke keer weer opnieuw dat hij geofferd moet worden, eens en eenmaal. En dan lezen we hoe de Heer Jezus gewillig is. We hebben dat juist uit de psalm eigenlijk ook al gezongen. Zie, ik kom om uw wil te doen, klinkt het dan. En waarom? Nou, dat lezen we dan in vers 10 van Hebreeën 10. Op grond van de wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en voor altijd gebracht. Dat is, gemeente, wat er gebeurt toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Voordat Hij naar deze aarde kwam, moesten er offers gebracht worden. En eigenlijk waren dat zielige offertjes. Diertjes. Hoe sneu is dat? Dat dieren moeten lijden om uw en mijn zonde. Wat een zielig offer. Als zo'n beest dat bloed letterlijk moest laten vloeien. Als een schaap ter slachting geleid werd. Om mijn zonde. Dat was wat daar gebeurde. En konden die dieren nou dat bloed? Kon dat bloed van die dieren nu mijn zonde wegwassen? Nee. Dat kon helemaal niet. Maar het wees heen naar dat grote offer wat eenmaal zou geschieden in het Oude Testament. En wij mogen weten, geschied is. Het is gebracht op het kruishout van Golgotha. En wat herdenken we dan, gemeente, bij het heilig avondmaal? Dat dus voor eens en voor altijd onze zonden vergeven zijn door zijn kruisdood. Dus doordat we door het geloof met hem verbonden zijn, zijn wij nu gereinigd en wit gewassen. Dat hebben we al vaker ook mogen zeggen, ook in de voorgaande zondagen. Niet eventjes. Niet eventjes wit en dan later ga je het weer met al je zonden bevlekken. En dan kom je weer met een vies, hè, zoals een kind, zeg maar, ja, zich steeds weer opnieuw bevuilt. En dan komt hij weer bij zijn moeder, ja mama, ja, hier, weer mijn blouseje of mijn dingetje zit er weer helemaal onder. Nou, mama moet weer een nieuw truitje of een nieuw blouseje eroverheen doen. Ja, nee, voor eens en voor altijd. Wat is dat een rijkdom, als je in Christus mag zijn. Dan ziet God ons voor eeuwig, ik kan het niet bevatten, voor eeuwig zondeloos aan. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurd is. En ik heb het nodig in het heilig avondmaal om dat te ervaren. Dat God dat in mijn leven bewerkt. Niet van één zonde, maar van al mijn zonden. Niet alleen van de zonde die ik gedaan heb, maar ook de zonde die ik doe en die ik nog ga doen. Wat een rijkdom. Dat belijden wij bij het heilig avondmaal. En dat komt voort, gemeente, uit één bron. Dat is het offer van Jezus Christus aan het kruishout op Golgotha. En door dat offer, en let op, niet door het gebruik van het heilig avondmaal, wat wel eens foutief gedacht wordt, van, oh, dan gaat diegene aan het heilig avondmaal, dan krijgt hij vergeving van zonde. Nee, door het offer van de Heere Jezus, daardoor. En diegene die door waarachtig geloof nu aan de Heere Jezus verbonden is, die mag nu versterkt worden in het heilig avondmaal. En weten dat Christus zijn zonden vergeven heeft. Voor eens en voor altijd. Ik word, staat er hier in de Heidelbergse Catechisme, door Christus, door de Heilige Geest word ik ingelijfd. Dat is ook zo'n prachtig woord. Ingelijfd. Nou, wat betekent dat? In het lijf getrokken. Letterlijk één worden van lijf, zeg maar. Wikipedia die pakt, als je die leest, dan staat er dit. Het ingelijfde wordt onderdeel van het geheel. Dat is mooi, hè? Kijk, ik heb nu twee handen. Ja, dat is maar heel simpel. En je doet dit en je zegt, ja, nu is dit één geheel, zeg maar zo. Je zou bijna zeggen, iets van gemeenschap, dat is ook het beeld. Waar de Heer ook naar verwijst, gemeenschap met het lichaam van Christus. Je bent één geworden, door de Heilige Geest. Dat is zo onvoorstelbaar rijk. O, als je hier nou zit en zegt, Heer, ik verlang ernaar om weer die eenheid te ervaren. Met al mijn worstelingen. Wie ik ook ben. Wat ik ook gedaan heb. Met al mijn mitsen en mijn maren. Door het geloof toch ingelijfd. In dat ontzagwekkende. Duizelingwekkende geheel. Grote geheel. Ingelijfd in Christus. Ik behoor dus nu voor eens. En voor altijd. Aan hem toe. En niets of niemand kan mij meer uit zijn hand rukken. Dat is de troost van het heilig avondmaal. Dat is de diepste betekenis van het heilig avondmaal. Maar dan komt het. Wat heeft Rome er dan van gemaakt? Nou, dan moeten we maar eens goed kijken wat er gebeurt bij een Roomse mis. Een Rooms-Katholieke mis, zo moet ik het zeggen. Ik heb het wel eens van dichtbij meegemaakt. En om eerlijk te zijn, nog niet zo heel lang geleden, hadden we het ook even per ongeluk, maakten we daar een stukje van mee, of een stuk van mee. Toen waren we in de voorjaarsvakantie in Münster, in de stad Münster. Dat is een grote Rooms-Katholieke kerk en we liepen daar binnen. En daar begon men net. Nou, en dan sta je daar als toeschouwer, zit je daar eens even naar te kijken. Maar ik probeer even in alle simpelheid te vertellen, gemeente, als dat kan, wat daar nou precies gebeurt. En jongens en meisjes, ook voor jullie, hoe gaat nou zo'n Rooms-Katholieke dienst? Hoe gaat er dan toe? Eerst dit. Dan gaat er een priester met zijn misdienaren, dat zijn eigenlijk zijn helpers, zeg maar. Hè, een priester met twee misdienaren. Die gaan naar de sacristie toe. Dat is een apart ruimtetje. En daar hangen allemaal kleden. Nou, voor ieder kerkelijk jaar, je ziet dat hebben ze ook in onze kerk, hebben ze dat soms wel. Toga's met allemaal kleuren en zo. Maar die misdienaren die gaan dus naar een bepaalde ruimte. En daar gaan ze zich omkleden. Dan trekken zij dus een gewaad aan, wat de kleur van het kerkelijk jaar is. En die kleding is niet zoals ik mijn toga heb, maar dat wordt dan voor hen een heilig kleed. Dus die misdienaren en die priester worden een soort heiligen. Zij laten dus die heilige kleren beelden dus iets van de heiligheid van Christus uit. Misschien is het goed om dat ook in dit verband nu eens even te zeggen. U ziet mij in de toga, anderen hebben dat niet. Vanmorgen mijn broeder, dominee van Capelle, heeft dat niet. En waarom gebruik ik een toga? Dat is niet omdat dit een heilig kleed is, helemaal niet. Maar het heeft ermee te maken dat, en dat zijn we naar de hervormde kerk zo gewend, dat juist die toga iets uitbeeldt van, ik sta hier niet namens mijzelf, ook als ik preek niet, maar namens mijn zender, die mij zendt. En dit laat zien, en eigenlijk gewoon heel eenvoudig, zoals een politieagent zijn werk doet op straat, wanneer word je een beetje serieus, jongens en meiden, je ziet, oh, dat is een politieagent. Die staat niet voor zichzelf als persoon, het gaat helemaal niet om die persoon, maar die persoon staat in dienst van de burgerlijke overheid en daarom heeft hij een uniform aan. Nou, eigenlijk, die toga heeft precies hetzelfde functie. Ik sta hier niet namens mezelf, maar namens mijn zender in hogere dienst. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk gaat die kleding al veel verder. Die beelden al iets heiligs uit van Christus. Snap je? Dat is één. Maar dan gaat het verder. Dan komt die priester met zijn misdienaren komen binnen onder gezang. En zij doen dan eerst een zondebelijdenis, wordt er afgelegd. Dan wordt Maria aangeroepen. En dan volgt er een schriftlezing. En daarna komt de mis pas. En die mis die bestaat uit drie delen. Ik hoop dat u het kan onthouden. Bepaalde dingen mag je best vergeten hoor. Maar allereerst komt dan de offerande. Dan komt de zogenaamde consecratie. En ten derde komt de communie. Nu zegt u van wat is dat allemaal? Straks denk ik dat u het begrijpt. De offerande is het volgende. Die priester die pakt een gouden schaaltje waarin hij een ouwel legt. En een ouwel is niet zoals wij een stukje brood bij het heilig avondmaal hebben, wat eigenlijk een stukje gewoon wit brood is, zeg maar. Maar dat is meer een cracker. Een meer zo'n klein hard stukje, zoals matse wel is, zeg maar. Daar lijkt het veel meer op. En dit heft hij dan omhoog en dan spreekt hij een gebed uit. En zo doet hij dat ook met de beker. Dat noemt men de offerande. Maar daarna komt de zogenaamde consecratie. Dat is eigenlijk het hart van de Rooms-Katholieke mis. Daarin, zeggen zij, wordt brood en wijn veranderd in het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. En als je er dan bij bent, dan hoor je ineens een klein belletje rinkelen. En dan gebeurt wat er dan gebeurt, dan gaat die priester, dus hij heeft het net geofferd, zeg maar, dan gaat die priester op zijn knieën. En dan klinkt dus dat belletje, dan heft hij dat omhoog. En dan knielt hij niet alleen, maar die misdienaren knielen en de hele gemeente daarachter in de kerk knielt dan ook. En wat doen ze? Dan knielen ze dus voor die hostie. Want dat is het, die hostie wordt dan heilig verklaard, want dat is letterlijk lichaam van Christus en die beker is letterlijk bloed van Christus. Ze knielen voor dat offer. En dan wordt die hostie in drie stukken gebroken. Dat heilige, zeg maar. En één deel is dan voor diegenen die in de hemel zijn. De andere deel is voor degenen die in het vagevuur zijn. En de derde stuk is voor degenen, de gemeente die er voor hen zit, die in het leven zijn. En het eten daarvan is dan de communie. Communiceren, gemeenschap hebben. Snapt u? Nou zegt iemand, ja, we hebben nou een beetje les gehad in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar daar geloof ik toch niet in. Waarom moet ik dit nu eigenlijk weten? Nou, het is belangrijk dat jij beseft wat daar gebeurt. En, ja, ik wil het toch benadrukken, gemeente, ook welk een grote dwaling dit is. Wat onze reformatoren ook met kracht ook bestreden hebben. Het is een dwaling die dwars tegen Gods woord ingaat. Want wat doet de Rooms-Katholieke Kerk hiermee? Zij loochent namelijk het eenmalige offer van de Heer Jezus. Elke keer als die mis bediend wordt. En dat gebeurt dus bijna dagelijks. Wij liepen zo op donderdagmiddag, was het geloof ik, die grote kerk in Münster binnen. En daar wordt dan de mis bediend. En zo wordt hij dus nog elke dag geofferd. Omdat, zo geloven zij, hij er ook steeds met lichaam en bloed bij betrokken is. Dus deze misbediening is niets anders dan een verloochening van datgene wat de Heere Jezus eenmaal en voor altijd aan het kruis op Golgotha gedaan heeft. En door die tekenen van brood en wijn, die dus ineens heilig worden, zijn lichaam worden, en aangebeden worden, mensen gaan er letterlijk voor op de knieën, is het ook vervloekte afgoderij. Dan snap ik wel dat je die term zo sterk neerzet. En wat is afgoderij? Dat is iets of iemand hoger vereren dan God zelf. Je stelt je vertrouwen op zo'n simpel stukje brood, zo'n crackertje, of zo'n beetje simpele wijn. Dat slokje. Dan haal je de Heere Jezus naar beneden. De vorige keer hebben we gehoord hoe Calvijn en Luther en Zwingli daarover dachten. Hè? Dat laten we nu allemaal achterwege. Maar gemeente, goed, hier zitten we dan. Wij zijn goed gereformeerd, toch? Wij doen niet zulke dingen, toch? Als Christus elke keer opnieuw offeren. We hebben tenslotte 4 keer per jaar heiligavondmaal. Dat is ook maar de vraag of dat heel reformatorisch was. Want Calvijn die wilde het eigenlijk liefst ook elke zondag heiligavondmaal. Maar het is 4 keer per jaar geworden. En toch dacht ik, dit overdenkende, denken wij ook niet vaak dat er bij het offer van de Heer Jezus toch iets bij moet. Ik weet niet hoe het u vergaat. Ik blijf maar bij mezelf, gemeente. Maar eigenlijk, en ik bedoel het heel eerbiedig, eigenlijk wil ik als het heilig avondmaal bediend wordt, ook wel dat er belletjes gaan rinkelen. Snapt u iets? Snapt u het nu wat ik bedoel? Dat offer van de Heere Jezus wordt toegepast aan je hart, dat communio, dat gemeenschap ervaren. En ik spreek dan maar voor mezelf, maar zit ik toch niet altijd te wachten op die bijzondere beleving bij het heilig avondmaal? Is het niet bijzonder dan? Als wij werkelijk de betekenis van het heilig avondmaal begrijpen, ja, dan is het zo bijzonder. Maar dan voelt niet elke avondmaalsbediening bijzonder, snapt u? Je wil het zo graag weer voelen. Misschien dat je wel hier gezeten hebt dat je denkt, ik wou zo graag het voelen zoals het in die eerste keer was. Want dan voelde je de liefde van Christus zo dichtbij. En later ga je dan aan en dan voelt het zo anders of voel je bijna niks. En toch zeg ik u, het gaat erom dat dat avondmaal bijzonder is. En dat het niet in de allereerste plaats gaat om ons gevoel. Als wij dan vernemen in de Bijbel, toen zeide ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. O, wat een wonder, als ik door de Heilige Geest ingelijfd word, ben in Christus. Nee, hij woont niet meer op deze aarde. Donderdag zullen we het gaan herdenken, hoe hij met zegenende handen opvoer naar de hemel. En wij, dat stukje brood en dat beetje wijn, wijzen heen naar die gemeenschap met Christus. Dat hij nu woont door zijn Heilige Geest in ons. En dat mag ik nou proeven en smaken in het heilig avondmaal. Dan leert mij gemeente het heilig avondmaal dat het helemaal gaat om Christus alleen. En dan mogen we hem ook aan zijn tafel aanbidden. Dan zingen we het aan zijn tafel. Wat is Gods liefde groot, die doden leven doet, door Christus het hemels brood, die hongerigen voedt. De Heere en levensvorst gaf aan het kruis zijn bloed. Hij is het, die versmacht, verdorst, ons zondaars leven doet. Voor u de donkerheid, voor ons het eeuwig licht, voor u alleen de helse strijd, voor ons Gods aangezicht. Gemeente, dat is heilig avondmaal. De eerste vraag, wat is heilig avondmaal? Maar nu komen we bij de tweede vraag, voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld? En daar had ik wel zoiets, toen ik dat weer las, gemeente, dan dacht ik, dat verbaasde mij een beetje. Mij verbaasde het antwoord van de opstellers van de Heidelbergse catechismus. Want als je nou puur het feitelijk zou beschrijven, voor wie is het heilig avondmaal van de Heren? Dan zou u, denk ik, de meeste van u, zou daar best wel een antwoord op kunnen geven. Dan zeg je toch, dat is alleen voor hen die door een waar geloof en een vast vertrouwen op het enige offer van Jezus Christus hun hoop en verwachting stellen. En dat zij mogen weten dat al hun zonden vergeven zijn. Toch? Enzovoort, enzovoort. Dat kunnen we nog behoorlijk uitbreiden ook, denk ik. Maar staat dat er? Wordt dat antwoord nou precies gegeven? Wat lezen we? Als de vraag klinkt, voor wie is nu het heilig avondmaal? Nou, we gaan lezen. Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Ja, en dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is en die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun leven te beteren, even mijn eigen woorden nu gezegd. Weet u wat hier nou zo mooi aan is? Als ik dit nu lees. De opstellers van de Heidelbergse catechismus, die geven hier geen droge opsomming. Van ja, zo zou het moeten zijn. Zo van een beetje kil van de afstand staande. Kijk, als je christen bent en je bent avondmaalganger, nou, dan moet je een verzekerd mens zijn. Nee, weet je waar het hier om gaat? Het gaat hier om de praktijk van alle dag. Met eerbied gesproken komt er niet een stel model christenen aan de tafel. Van die zomaar geroepen worden. Nee, maar bedelaars die van genade moeten leven. En wat kunnen we dan juist gemeenschap ervaren, gemeente? Juist als we op onze plek zijn. En het gaat de diepte in vanmiddag. Als we hierover spreken. Want we hebben helemaal niks aan uiterlijk vertoon. Een beetje mooie buitenkant, daar komen we ook nog wel op. Met een paar prachtige mooie volzinnen. Maar de boor gaat de diepte in deze middag. Diepteboring naar het hart. Wie ben jij? Wie bent u? Als je naar het heilig avondmaal gaat. Want dan komen we op die plek. Hè? Als ik nou op het diepste van je hart kom. Hè? En ik zou u allemaal één voor één vragen, wat leeft er nou het diepste in je hart? Jongens en meiden, wat zit er nou van binnen? Dan kom je eigenlijk bij wie ben ik voor Gods aangezicht? En welk verlangen is er nu in mijn hart? Daar gaat het om, in het heilige avondmaal. En je kunt heel veel verbloemen en je kunt heel je onzekerheid en alles wat er in je leeft, kun je nog met een beetje zeker en bravoer, kun je dat nog een beetje mooi maken en zo. Maar nee, alle make-up moet eraf. Dat is het. Diepteboring naar het hart. En daar waar ik zo vaak zo'n zelfverzekerde houding aanneem, maar waar ik soms zo ervaar dat ik niks ben voor Gods aangezicht, dat ik soms zo'n hekel heb aan mijzelf, vanwege die vastzittende zonden in mijn hart en in mijn leven. Misschien wel vanwege die onverzoenlijkheid naar deze of gene die zo diep in je hart zit. Ja, je zegt het niet, maar het zit er wel. Vanwege die haatgevoelens die zomaar ineens opkomen zetten. Je zegt het niet, maar het zit er wel. Vanwege al dat onvolmaakte in je verlangens, in je begeerten die soms vuil zijn en smerig zijn. Je zegt het niet, maar het zit er wel. O Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan zing je het opnieuw, hè? Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En toch klinkt dan de nodiging aan de tafel van de Heere. Wat een wonder. Ik. En ik mag weten dat ik ondanks mijn blijvende ongerechtigheid toch wit ben. Toch schoongewassen ben door zijn bloed. Mijn zonden zijn bedekt, voor eeuwig bedekt. Het ligt vast in dat enige offer eenmaal aan het kruis geschiet. En daarom strek ik met heel mijn hart en mijn leven me naar hem uit. Om u te dienen, Heere. Mijn leven is erop gericht om dat geloof dat u werkt. Dwars door mijn zondige bestaan heen werkt naar u toe. Om dat te versterken. En Heere, ondanks dat hunkert heel mijn hart en mijn leven toch naar u. Ondanks mijn zonde en ellende. En aan het heilig avondmaal ervaar ik dat. Dat ik mag komen zoals ik ben. Moede kom ik, arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. En die de zondaar leven doet. Maar we gaan weer terug naar die vraag. Voor wie is het heilig avondmaal? Nou, we hebben het gehoord. Mensen die zichzelf mishagen. Mensen die zich geen hoge dunk van zichzelf hebben. Maar ook zeker niet zondeloos zijn. Dat zien we ook hier. Maar wel een diep verlangen naar de Heere Jezus. Dat wel. Maar gemeente, nu komen we ook gelijk bij een aangelegen punt. Als we hier aangebeland zijn. Want nu zijn wij als mensen heel vaak geneigd om het voor een ander in te vullen. En ik heb dat ook op Urk, maar in alle gemeentes waar ik gewerkt heb inmiddels ook wel gehoord. Dan zeggen mensen, ja, maar die, kom op, sorry, die kan toch echt niet aan aan het heilige avondmaal. Moet je zien wat hij allemaal doet door de weeks. Of juist niet doet door de weeks. En we pakken onze meetlat erbij. En we gaan zeggen, oké, voor jou kan het wel misschien. Ja, voor jou, nou nee, het is toch wel te kort. Het kan niet. En als we niet oppassen, blijven er nog maar heel weinig over die goed genoeg zouden zijn om aan het heilige avondmaal te komen. En de rest hebben wij bestempeld als huichelaars. Zullen we eens naar onze schriftlezing gaan kijken, gemeente? En u weet wel, we hebben daar, ik dacht eind 2024 alweer, hebben we daar op een bezinningsavond ook eens bij stilgestaan, rondom het heilige avondmaal, over gesproken, over wat betekent dat nu, over jezelf een oordeel eten en drinken. En het gaat nu om deze bewijstekst die ook de opstellers hier hebben toegevoegd. 1 Korinthe 11, vers 28. Dan staat er, maar laat ieder zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Hoort u dat? Laat ieder zichzelf beproeven. Eigenlijk zijn we toch veel beter om die ander te beproeven. Ja, jij kan wel. Nou, jij, ja goed. Maar zichzelf. Zelfbeproeving. En die zelfbeproeving is voor ons veel lastiger, toch? Voor wie is het heilig avondmaal? Ja, voor bekeerde mensen, zegt iemand. Ja, maar wie zijn dat dan? Want ook voor Gods kinderen geldt dat hun leven soms meer lijkt op een woeste rivier dan op een stilstaande poel met water. Eigenlijk zie je bij een ware avondmaalganger dit, gemeente. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Zie je drie dingen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende. Iets van dat mishagen van jezelf over de zonde. Wat we ook hier in onze vraag en antwoord terugkrijgen. Een ouderwets woord, hè, mishagen. Maar je hebt er een zo'n gloeiende hekel aan dat jij niet bent wie je zou moeten zijn. Dat is mishagen. Dat. En daarom kan je niet anders en wil je niet anders dan dat heilige avondmaal. Dat. Dat is de rustplaats. Te midden van die kolkende rivier van mijn zondige bestaan. Ellende. Maar ook verlossing. Want zij vertrouwen nochtans dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn. Dan zijn we bij de verlossing. Toch? Nochtans. Dat vind ik ook zo'n heerlijk ouderwets woord die we nooit weg moeten poetsen. Het nochtans van het geloof. Geloof vraagt niet alleen wat heb ik verkeerd gedaan, gemeente. Dat ook. Maar het vraagt ook, en daar gaat het om, wat heeft de Heer nou voor mij gedaan? Die twee, en dat is nochtans. Heer, als van mij af zou moeten hangen, zou het een verloren zaak zijn. Maar nu vraag ik, wat hebt u voor mij gedaan? Ja, alles. U hebt uw leven gegeven voor mij. En dan mag ik steunen op uw barmhartigheid, op uw macht. Op uw kracht. En dan steun ik op de belofte. Wat u mij gegeven hebt. Ondanks mijn zwakheid. Verlossing. En als je dat ervaren mag. Hè, ja, dan komt de dankbaarheid. Dat kan niet anders. Dan blijft die dankbaarheid ook niet uit. Dan geloof dat gaat vruchten dragen. Dat kan niet anders. En hoe meer we door het geloof, gemeente, aan de Heer Jezus verbonden zijn. Des te meer vruchten gaan we voortbrengen. En dan wil je ook niet anders dan leven tot zijn eer. Dan zeg je het niet alleen, dan zing je het niet alleen, maar dan doe je dat ook. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En dan mag je ook groeien in heiligheid. Heiligheid voor hem. Groeien in gemeenschap met hem. Groeien in zekerheid door hem. Groeien tot zijn eer. Maar nu komt er ook een andere kant. Ook dat wordt eerlijk benoemd. Maar de huichelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan zie ik weer 1 Korinthe 11 voor ons. Dan blijken de scheuringen te zijn en ketterijen in de gemeente. Onheilige strijd waarin Gods kinderen in verwarring raken. En dat is zo verschrikkelijk. En dan dat probleem tussen rijk en arm. En er werd niet naar elkaar omgekeken. En die liefdesmaaltijden waren er niet meer. Pijnlijk zichtbaar werd het in die gemeente van Korinthe. Met als gevolg dat men zelfs dronken aan de tafel van de Heere zat. Nou, dat is nou verachting van de gemeenschap, van de gemeente van God. Dat is hypocriet. En hiervoor moeten we gewaarschuwd zijn. Huichelaars, mensen met een masker op. Alles keurig verbloemd, maar het is helemaal niks. Prachtige vrome praat, waar je helemaal niks aan hebt. Ondertussen geen oprechte bekering. En dat is verschrikkelijk. Dat doet ook de gemeente van Christus. Ja, zoveel kwaad en zoveel schade aan. En dat kan zelfs onder dominees, dat kan onder ambtsdragers voorkomen. Uiterlijk vroom, maar van binnen een graaf. Afschuwelijk. Zegt de Heer Jezus dat ook niet. Ook als hij de fariseeën en de schriftgeleerden ook aanspreekt. Hier ook in Korinthe. Dat zijn mensen die willens en wetens doorgaan met hun zondige leven, zonder zich daar echt schuldig onder te voelen. En laten we ook de ernst daarvan, u En ik net zo goed. En onze broeders naast me. Allemaal dat ter harte nemen. Dat het nauw luistert. Als het gaat om het dienen van een heilig God. Dan kunnen we het niet zomaar even op een randje gooien met de wereld. En een beetje op een akkoordje gooien. Dat kan niet. Dat ons hart gericht is op hem. En dat we dat mishagen van die zonde in ons hart en in ons leven is. Maar zeggen de opstellers dan, behoort men ook hen tot dit avondmaal toe te laten. Die zich in hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen betonen. En let erop, het gaat er nu niet om wat het ene gemeentelid van het andere moet vinden. Dat staat hier niet. Het gaat erom, mag de christelijke kerk dan mensen dan zomaar, moet die dan zomaar alle mensen toelaten tot het heilig avondmaal. Ook zij die een goddeloos leven leiden. En die wel belijdenis hebben gedaan. Dan staat er heel duidelijk, nee. Daarom hebben wij de kerkelijke tucht nodig. Want dan wordt namelijk het verbond van de God ontheiligd. Dus als wij zichtbaar en duidelijk een werelds leven leiden zonder God, dan moet daar, en daar zijn wij broeders, als kerkraad ook toe geroepen, dan moeten wij daar ook op handelen. Dat is nodig. Ik denk in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, hoe dat gaat bij Ananias en Safira. Zij werden ontmaskerd door de Heilige Geest, omdat ze onheilig vuur brachten in de gemeente. En dat zou die hele gemeente doorvreten, zou de hele gemeente meenemen. En daarom staat er, heeft de Heere de sleutels van het hemelrijk gegeven aan zijn kerk. Om zulke mensen uit te sluiten, totdat zij hun leven beteren. En over die sleutels van het hemelrijk zal het de volgende keer gaan. Dat is de verkondiging van, hè, dat zijn de twee sleutels. De verkondiging van het evangelie en de christelijke tucht. Die moeten bij elkaar passen. Die kerk hier, die moet waken voor twee dingen. Die moet dus niet alleen waken voor de zuiverheid van de leer, dat ook. Maar ook de zuiverheid van de levenswandel. En daarom, gemeente, mogen we elkaar daar wel in liefde op aanspreken. Als je leven niet in overeenstemming is met wat God van je vraagt, dan is het liefde dat je elkaar daar gewoon op aanspreekt. Van joh, waarom kom je niet? Of waarom, nou, noem maar op, wat er allemaal in het leven kan zijn. En kijk, als er nou iemand in onze gemeente zou zijn die zegt, ja, ik ben nog onbekeerd, dus ik kan eigenlijk maar gewoon alle dingen doen. Dat is natuurlijk afschuwelijk. En dan kunnen er zelfs mensen zijn, dat hoor je dan, die zeggen, ja, maar ik heb de kerk eigenlijk niet nodig, hoor, om te geloven. Nou, dat is ook te zien vaak, want dan doen ze net waar ze zelf zin in hebben. Dan halen ze een paar bijbelteksten eruit en dan hebben ze de kerk helemaal niet nodig. Dan weten wij dat het fout is. Want waarom heeft de Heer nou zijn kerk gegeven en ook de gemeenschap? Opdat wij ook aan elkaar gegeven zijn om op elkaar te letten, om elkaar op te scherpen. Omdat wij ook samen gemeenschap mogen oefenen tot eer van zijn heilige naam. En wat een liefde gemeente van de Heer zelf. Die dat zijn kerk ook geeft. En dan ook de middelen geeft om de kerkelijke tucht ook waar te maken. En die tucht is er nooit voor bedoeld om mensen de kerk maar uit te drukken. En zeggen, jij hoort niet bij ons, want jij leeft niet zoals wij dat graag willen. Nooit. Dat is een verschrikkelijk iets. Als ik dat ook hoor en ervaar soms, waar mensen de pijn daarvan ervaren. Nee, de kerkelijke tucht is er altijd op gericht om mensen juist weer terug te trekken. Bekeer je, joh, tot de Heere. En dan wil de Heere genadig en barmhartig zijn om ook jouw vergeving van zonde te schenken. Dan zijn we ook als gemeente bewogen naar elkaar in liefde voor zondaren. En daarom, gemeente, tot slot. Het was wat en voor wie. We hebben nu 3 zondagen gepreekt over het heilig avondmaal. En dan is het toch met al onze mitsen en maren, is dan het verlangen alleen maar sterker geworden. Om straks ook weer in juni, wanneer is het weer, dat we het heilig avondmaal mogen vieren samen. Om samen zijn dood te gedenken. Zodat we met onze vuile handen naar de koning mogen gaan. Niets vanuit onszelf, maar alles van hem. Niet wijzend naar die ander, maar iets van kom ga met ons. En dat verlangen in het hart om dan te zeggen, Straks leidt men haar uit met statie in uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Gemeente, dan gaan we van de bruiloft hier naar de bruiloft daar. Amen. Zullen we het samen gaan zingen, Psalm 45, en daarvan het zevende vers, Psalm 45, vers 7. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere in de hemel, zo komen we opnieuw tot u om u te danken. Wat geeft u ons veel, Heere, ook als wij nadenken wat u schenkt in het heilig avondmaal. Dat u voor eens en voor altijd, maar ook eenmaal uw offer gegeven hebt aan het kruishout op Golgotha. En dat we daaruit mogen leven. En dat ook steeds aan uw tafel mogen gedenken. Heere, wilt u door uw woord en door uw geest ons ook daar dichtbij houden. Om uw naam groot te maken. Maar ook om iets van die troostvolle liefde van u in ons hart te doen ervaren. U wilt het doen, Heere, tot versterking van onze zielen. Heere, als we nou worstelen met een onvolmaakt leven. En misschien ook juist op vanmiddag dat ook weer zo proefden, ook in ons eigen leven. Doe ons hunkeren naar u. En het ook weten dat we bekleed mogen worden met de gerechtigheid van u, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u zo ook zijn met onze, uw gemeente, als wij ook allen ook aan u opdragen die met moeite en zorgen behept zijn. We bidden, Heere, voor Jan Bos, die van de Pyramideweg 44, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, maar u kent ook zijn leven, zijn moeite, zijn pijn. En Heere, als dan ook, juist ook er zoveel nood is, en als wij ook de dood in het aangezicht kijken, wilt u, Heere, verlossen, wilt u sparen, wilt u redden. U bent die koning der koningen, u bent de Heere der heren, en wilt u zo ook zegenend handelen, samen met Ali en hun kinderen, mogen ze ook daarin van u verwachten. Heere, we bidden voor Lubbert van Veen van de Hooiland 51, die ook nog steeds in het ziekenhuis verblijft en ook na een operatie, darmoperatie, ook nog steeds zoveel pijn heeft en ook dat er weer ook waarden gestegen waren die ook weer koorts geven en alles wat het met zich meebrengt. Heere, wilt u hem weer genezing en kracht schenken, ondersteuning bij u vandaan. Doe hem zien op u. De overste leidsman des geloofs. We bidden ook voor de kleine Janne-Marie van Urk van Vooronder 41. Die ook nog steeds in het ziekenhuis weer verblijft. Heer, opnieuw moest ze weer worden opgenomen. En opnieuw ging het ook weer niet goed. En heb ze weer een zonde nodig. Maar, o Heere, dan weet u alle dingen. Ontfermt u zich over dat kleine meisje. Ontfermt u zich ook over de ouders en Heere, wilt u ze dan alles geven wat nodig is. Geef ook Reiner en Maria ook de kracht, Heere, om Janne-Marie heen te staan. Wees zo een God van heel dichtbij. Ik bid u ook, Heere, voor broeder Klaas Baarsen van de Boomkor 8, die aanstaande dinsdag een heupoperatie zal moeten ondergaan. Wilt u ook hem uw kracht verlenen? En Heere, mag ook deze operatie die uitgesteld was, ook vanwege alles wat er gebeurde met Anneke, maar Heere, mag het ook voorspoedig ook verlopen. Zegen hem, Heere, ook daarin. En mag hij het ervaren, u aan mijn zijde. Och, dan kunnen we alles aan. Geef zo uw heil, geef zo uw kracht. We bidden ook, Heere, voor onze examenkandidaten, die ook in deze week ook nog examens zullen maken. Wilt u verstand, kracht en helderheid geven, rust ook in het gemoed. En mag het zijn dat ook de examens met goed gevolg mogen worden afgelegd. Heren, we bidden ook voor de verbouwing van onze kerk. Wilt u ook daarin leiden? Mag alles voorspoedig gaan? Wilt u helpen? We danken u ook voor de saamhorigheid, ook het samen aanpakken, ook in de gemeente. Wat bent u goed, Heren? Wilt u ook daarin leiden? En mogen we zo uw naam groot maken? Zo bidden we ook, Heren, voor uw verbondsvolk Israël. O Heere, u weet, u doet naar uw belofte en wij pleiten op die belofte. Wilt u grote dingen doen, ook aan uw volk. Heere, zo leggen we het alles in uw handen. Wij vragen het van u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heer verwachten, maar ook hoopt op de Heer, gij vromen. Psalm 130, vers 3 en 4. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.